Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 7, vers 1 en 6. Psalm 7, wat minder bekende psalm, denk ik. Maar ook wel toch wel een heel inhoudsrijke psalm. Het gaat daar ook over het recht van de Heere, waar we net ook over zongen. Normaal dan zingen we voor de dienst een beetje een onbekende psalm om die te leren. Maar nu dan in de dienst. Psalm 7, vers 1 en 6. Na de geloofsbelijdenis zingen we opnieuw uit deze psalm en dan het laatste vers, Psalm 7, vers 9. Ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht. De schuldige eer bewijzen en zingen zal er oogsten lof met psalmen tot in het hemelhof. Psalm 7, vers 9. Doen we nu eens belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing, gemeente, vindt u vanmiddag op twee plaatsen. Eerst in het Oude Testament lezen wij uit Jesaja 1, vers 21 tot en met 31. Jesaja 1 vanaf vers 21. En daarna Handelingen 2 vanaf vers 32 tot 41. Jesaja 1 vanaf vers 21, en daar staat bij mij boven het oordeel over Jeruzalem. En daar gaat het over het recht doen. Jesaja 1 te beginnen bij vers 21. Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden? Vol recht was zij, gerechtigheid overnachten in haar, maar nu moordenaars. Uw zilver is tot schuim geworden, uw wijn is vermengd met water. Uw vorsten zijn opstandig, metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken. Ze jagen wederdiensten na. De wees doen zij geen recht en de rechtspraak. Zaak van de weduwe raakt hen niet. Daarom spreekt de Heere van de legermachten, de machtige van Israël. Wee u, ik zal troost halen bij mijn tegenstanders. Ik zal mij wreken op mijn vijanden, ik zal mij tegen u keren. Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren en ik zal al uw tin wegnemen. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Sion zal door recht verlost worden. En wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid. Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars. Wie de Heere verlaten, zullen omkomen. Want zij zullen beschaamd worden vanwege de eiken die u begeerd hebt. En u zult rood worden van schaamte over de tuinen die u uitgekozen hebt. Want u zult zijn als een eik waarvan de bladeren verwelken. En als een tuin die geen water heeft. En de sterke zal tot vlasafval worden, die het bewerkt tot een vonk. Die twee zullen samen verbranden en niemand zal er blussen. Tot zover het eerste gedeelte uit de Bijbel, de eerste schriftlezing. Daarna Handelingen 2 vanaf vers 32. Handelingen 2 beginnen bij vers 32 en daar lezen we Gods woord als volgt. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, mannen, broeders? Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Tot zover ook de tweede schriftlezing. De gemeente wil in deze dienst stilstaan bij de Heidelberger Catechismus. En we zijn ondertussen gekomen aan de behandeling van zondag 5. En die wil ik nu ook met u lezen. Zondag 5, vers vraag en antwoord 12, en 13, 14 en 15. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en opnieuw tot genade komen? En het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen wij dan door onszelf betalen? In geenerlei wijze, dat wil zeggen op geen enkele manier. Maar we maken de schuld dagelijks meer. Kan ook ergens voor ons een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Dat wil zeggen een schepsel wat alleen maar schepsel is? En dan is het antwoord nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen schepsel dat alleen maar schepsel is, de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten we dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zo een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en toch nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover ook de lezing van de catechismus. Willen we nu, gemeente, ook het aangezicht van de Heer God zoeken opnieuw in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, grote God in de hemel, wil u hartelijk danken voor alles wat u ons ook weer gaf deze dag. En opnieuw mogen we hier samen zijn in de kerk. Dank daarvoor, Heere. Bent u goed over ons? Wat bent u een genadige God? Wat u ons elke keer weer opzoekt met uw woord. En we mogen nu ook weer putten uit de schat van de kerk der eeuwen, wat ons overgeleverd is vanuit het voorgeslacht. En heren, dan willen we u ook vragen om uw zegen, ook over deze leerdienst. En dat wij ook werkelijk iets zullen leren, Heere God. En niet alleen met ons verstand, maar vooral met ons hart. Dat we dichter bij u mogen komen, meer aan u verbonden mogen raken. Ja, Heere, of misschien ook voor het eerst aan u verbonden mogen raken. Dat we u mogen leren kennen als de heilige God, de rechtvaardige God, maar ook de barmhartige God. In uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En door zijn bloed en door zijn offer, waardoor gerechtigheid verdiend is. Heren, mogen we dat wonder ook leren verstaan in ons leven. Dat we echt gaan begrijpen wie u bent. Dat we echt gaan begrijpen wat u van ons vraagt. Dat we u zelf niet kunnen geven wat u, waar u recht op hebt. Maar ook dat we gaan zien dat de Heer Jezus dat gedaan heeft. En dat als wij in hem gevonden worden, u ons zo ziet. Alsof wij dat zelf in onze eigen persoon gedaan hebben. Heren, dat grote wonder. Die vrolijke ruil, zoals Luther dat noemde. Mogen we dat allemaal leren kennen, heren. En mogen we daar ook uit leren leven. Ja, heren, zo willen wij u vragen om uw zegen en uw geest in deze dienst. En dan mogen we u danken voor het vele goede waar u ons mee bezoekt. Want u schenkt ons zoveel. Ja, heren, allerlei zaken die wij zelf niet verdienen. Het leven, Heere God. En dan willen we u ook vragen. Geef dat wij voor u mogen leven. Dat wij u mogen dienen met heel ons hart. En zo komen we bij u. En zo vragen we u. En zo bidden we u. Niet op grond van wat wij gedaan hebben, maar op grond van het offer van de Heer Jezus. Dan mogen we toch ook bij u komen met alle nood en met alle zorgen. Heer, wat is er veel mis in deze wereld? Wat zijn er veel dingen die ons soms met wanhoop kunnen vervullen? Omdat er zoveel mis is en we dat zelf niet recht kunnen zetten. Maar Heer, dan mogen we weten dat u het bent die rechter bent en die ook de dingen goed zal maken, recht zal zetten, die recht zal doen. Heer, dat mag ook een troost zijn. Ook als er zoveel misgaat. En Heren, dan willen wij u bidden voor alle die noden kennen, zorgen kennen, problemen kennen. We hebben vanmorgen ook heel veel aan u voorgelegd, maar dat willen we vanmiddag opnieuw doen. Zij die worstelen met hun gezondheid. Heren, wilt u daar zelf ook uitkomst in geven? Wilt u zelf ook geven dat we toch gezonde mensen mogen zijn? Het kan zo moeilijk zijn als we dingen onder de leden hebben. Ja, Heere God, en toch moeten we daarin ook wel iets ervaren van dat we buiten het paradijs leven. En dat de wereld niet meer is zoals u hem gemaakt hebt. En laat dan ook als er moeilijke dingen zijn in ons leven, dat aan u verbinden, o grote God. Mogen we dan toch ook daarin en daardoor meer naar u toegetrokken worden. Heere, zo leggen we alles voor u neer. Onze kerk, die zo ziek is, daar hebben we ook vanmorgen voor gebeden, maar dat doen we opnieuw. Heren, wilt u geven dat mensen u mogen leren kennen en uw woord mogen leren kennen en dat dat hun hart gaat raken? Ook in onze kerk, heren, ook in zoveel gemeentes waar ook uw woord amper nog open gaat soms. Wat erg. Maar heren, wij bidden u, mag dat woord van u het voor het zeggen hebben in ons leven, maar ook in onze kerk. Heren, wij vragen u zo dit om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, willen gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 69, vers 12 en vers 13. Psalm 69, 12e. En het 13e vers, u krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere God zegene u en uw gaven. En we zingen 12 en 13 van 69. Gemeente. Is er hier vanmiddag iemand die met vragen zit? Of met vragen loopt? Dat kan toch gebeuren? Dat je vragen hebt bij allerlei dingen die er in de wereld gebeuren. Vragen hebt in je persoonlijke leven. Vragen hebt over de Bijbel. Geestelijke vragen hebt. De catechismus die stelt ook steeds vragen. En ja, dat was natuurlijk de manier waarop op de catechisatie de kinderen dingen moesten leren. Een vraag en een antwoord. Die vorm van vraag en antwoord is op zichzelf al veelzeggend. Het geeft aan dat de catechismus een leerboek is. En dat is dus de bedoeling, dat wij er iets van leren, ook van de preken over de catechismus. En dan komt de catechismus met allemaal vragen. Wie vragen stelt, wordt wijs. En dat zijn soms misschien vragen waar we mee kunnen zitten. En soms misschien ook vragen waar we zelf eigenlijk niet opgekomen waren. Maar dat is juist heel interessant. Als de catechismus een vraag stelt waar ik vanuit mijzelf niet opgekomen was. Want het gaat er niet alleen om dat wij in ons leven antwoord vinden op de vragen waar we mee zitten en waar we mee lopen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar het gaat er ook om dat wij de goede vragen leren stellen. Goede vragen stellen. Nou, de catechismus die beantwoordt heel veel vragen. Eigenlijk meer vragen dan dat ze stelt. Dat is misschien een beetje vreemd, maar ja, soms kun je tussen de regels door ook antwoorden lezen op andere vragen dan gesteld worden. Ik noem maar wat. De vraag, wat is de zin van het leven? Wat is het doel van het leven? Ja, dat wordt niet gesteld, die vraag in de catechismus. Maar hij wordt wel in de catechismus beantwoord. En dat hebben we al gezien, hè? In zondag 3. Dat we geschapen zijn om God te kennen, van harte lief te hebben, met hem in de eeuwige zaligheid te leven, om hem te loven en te prijzen. Ziet u dus ook die vraag, wat is de zin, wat is het doel van mijn leven? Nou, dat is toch een heel wezenlijke vraag. Wordt in de catechismus beantwoord, hoewel de vraag niet gesteld wordt. Vragen. Ja, je moet natuurlijk dan wel goed lezen om die vragen ook op het spoor te komen, dat is waar. Ook de vraag, hoe kan ik God leren kennen? Hoe moet ik met mijn medemensen omgaan? Ik noem nog maar wat vragen. En ja, eigenlijk zijn een heleboel van die vragen natuurlijk ook alle eeuwen door dezelfde gebleven. Daarom is de catechismus ook geen verouderd boek. Wie dat zou denken. Ja, vroeger stelden de mensen andere vragen, wordt er wel eens gezegd. Nou, eerlijk gezegd geloof ik daar niet zoveel van. De vragen tegenwoordig krijgen misschien een beetje een ander jasje. Maar de wezenlijke vragen, ik noem bijvoorbeeld die vraag van wat is de zin van mijn leven, die veranderen niet. En nou komen we vanmiddag bij vraag 12 van de catechismus. En dat is, ja, misschien niet een vraag waar u mee zit of waar u mee loopt. Dat kan. Misschien ook wel, dat u daar wel mee zit of dat u daar wel mee loopt. Laat ik die vraag eens voorlezen. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er een middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en opnieuw tot genade komen? Een belangrijke vraag. Een vraag die we ook op verschillende momenten in de Bijbel tegenkomen. Denk aan, nou, we hebben het samen gelezen, Handelingen 2, dat die mensen daar na de preek van Petrus uitroepen: wat moeten wij doen? Is dat ook uw vraag? Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Nou, misschien is dat helemaal niet een vraag waar u mee loopt of waar jij mee loopt. Heeft u daar wel eens mee gelopen? Heeft u daar wel eens mee gezeten? Jij? De catechismus leert ons om die vraag te stellen. De catechismus leert ons vragen stellen. Ook deze vraag. En ik denk dat er vanmiddag toch ook wel mensen zijn die wel echt met die vraag zitten. Dat je die vraag ging stellen omdat je door de Heilige Geest ontdekte dat je iets mist. Ja, dat je God mist. Dat je God kwijt bent. Misschien dat je door de Heilige Geest ook ontdekte dat je een zondaar bent voor God. Dat je ontdekte dat je zelfs vijandig bent tegen God. Want dat doet God door zijn geest. Hij ontdekt mensen aan hun schuld. Zodat ze ook die vraag gaan stellen: hoe moet het met mij goed komen? Hoe kan ik ontkomen aan de straf die ik verdiend heb? Als de Heere God naar me kijkt, dan weet ik dat de Heere God niet anders kan dan mij straffen. Dat verdien ik. Maar zou er nog een middel zijn, zou er nog een oplossing zijn dat ik weer in de gunst van God kan delen? Dat ik weer echt met God kan leven en God kan kennen? Wat een zegen als wij die vraag leerden stellen in ons leven. Als dat een vraag van ons hart werd. Nou, we hebben natuurlijk in de vorige zondagen hebben we gehoord dat de catechismus eigenlijk naar deze vraag toewerkt. De catechismus die heeft het heel uitgebreid gehad in zondag 2, 3 en 4 over, dat staat er dan ook boven, de ellende van de mens. Daar gingen die vragen over. Nou, dat wij ellendige mensen zijn, dat weten we. Je hoeft de krant maar open te slaan en je hoort dat er allerlei dingen mis zijn in de wereld en dat er allerlei dingen mis zijn met ons mensen. De catechismus die heeft dat heel helder laten zien en heeft ook doorgeboord op de kern. Waar ligt nou eigenlijk het probleem? Dat we bij God vandaan zijn gegaan en bij God vandaan zijn gelopen. En uitgebreid werd ons verteld hoe erg het wel niet is met u en met mij. En ik kan me voorstellen dat er ook gemeenteleden waren die misschien van zondag, die preken van zondag 2, 3 en 4, die dachten: nou, moet dat nou allemaal zo? Hè? Moet het daar nou over gaan? Zoveel over de ellende. Nou, gemeente, ik wil u wel eerlijk bekennen hoor, dat ik liever niet over die zondagen preek. Op een gegeven moment, toen heb ik in de kerkraad het erover gehad, van nou, is het een goed idee als ik de catechismus ga preken, of het werd aangedragen door kerkraadsleden, dat weet ik niet meer precies. Toen hebben we het er ook even over gehad. Nou, zal ik hem dan helemaal doorpreken? Of zal ik dan een paar zondagen eruit kiezen? Toen heb ik gezegd: nou, laat ik ze toch allemaal maar pakken, al die zondagen. Want anders weet ik precies hoe ik ben. Daar ga ik om de vervelende zondagen ga ik heen. Dat mag u van mij best weten. Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik een vijand van de waarheid van de catechismus. Diep in mijn hart, hè? Want ik wil niet horen dat ik een zondig mens ben. Dat wil ik echt niet horen, gemeente. U wel. Dat ik failliet ben voor God. Als je een eigen bedrijf hebt. En je gaat failliet. Nou. Gemeente, we hebben het uitgebreid gehoord. Maar het is wel nodig dat we het horen. Wel belangrijk dat we het horen. Dat er ook in ons hart behoefte komt aan een middel. Dat we ook die vraag gaan stellen: is er nog een middel waardoor ik die straf die ik verdiend heb kan ontgaan en opnieuw in de gunst van God kan delen? Nou, de catechismus die heeft ons alle verontschuldigingen die we zouden kunnen aandragen. Heeft de catechismus ons in de voorgaande zondagen uit handen geslagen? Want we geven natuurlijk altijd een ander de schuld. Adam die heeft het gedaan, wat heb ik er nou mee te maken dat Adam dat gedaan heeft? Ja, nou, dat laat dus zien dat ik er wel degelijk wat mee te maken heb, het feit dat ik dat zeg. Want ik wil het niet waar hebben wat God tegen mij zegt. Zoals Adam, dat niet voor waar hield wat God zei. En toch tegen God zondigde. De catechismus heeft ons laten zien dat God recht heeft niet op een heel klein stukje van ons leven, maar op heel ons leven. En dat God ook van dat recht geen afstand doet. God komt met zijn eis, hebben we gehoord. En een terechte eis. En God handhaaft die eis. En dat moet hij ook doen, want eerlijk is eerlijk. Hij is barmhartig, zeer zeker, maar daar kan ik mezelf niet mee troosten. Ik kan niet zeggen, nou ja, goed, God die zal het allemaal wel door de vingers zien als ik een keertje wat minder presteer. Nee, gemeente. De Heere God die heeft recht op heel ons leven. Dat is ook heel mooi, hè, dat God recht heeft op heel ons leven. En dat betekent dat ons leven inderdaad niet zinloos is. Wij leven voor hem. Wij zijn zijn schepsel. Hij is ons doel. Maar als wij dat doel missen, ja. Nou gemeente, alles is uit handen geslagen in de voorgaande zondagen. En dan blijft dus in vraag 12 die indrukwekkende belijdenis over. Want daar begint het eigenlijk mee, hè, die vraag. Begint het een belijdenis? Wat staat er? Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Zo begint deze zondag. Maar daarmee begint er ook een nieuw onderdeel van de catechismus. Want waar staat deze catechismus waar we nu over preken vanmiddag, deze zondag? Nou, dat staat erboven. Van des mensen verlossing. Het gaat vanaf deze zondag niet meer over de ellende. Niet dat dat een gepasseerd station is. Want daar blijf je je hele leven last van houden, van die zonde. Maar het gaat vanaf nu over de verlossing. En hiermee begint dus de verlossing. Als een mens gaat zeggen, ik heb naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdient. Daar begint de verlossing, gemeente. Als we dat erkennen. Want zo komt er ruimte voor het middel. Ja, mag ik zeggen, voor de middelaar. Voor de Heere Jezus. Ja, als je er echt van overtuigd bent dat je de straf van God verdient, dan kan het toch niet anders. Dat je ook gaat vragen, Heere God, hoe word ik van de straf verlost? Als je echt hartelijk je schuld voor de Heere beleidt, dan wil je ook van die schuld en zonde verlost worden. Indrukwekkend. Indrukwekkende belijdenis. Indrukwekkende vraag. En gemeente, nou is het heel bijzonder dat we hier in de catechismus iets leren, ook over wat die verlossing nou inhoudt. Het is niet alleen een verlossing van iets, maar ook een verlossing tot iets. Je kunt van iets verlost worden, maar ook als je ergens van verlost wordt, word je er ook altijd tot iets anders verlost. Als je gevangen zit en je komt de cel uit, dan word je verlost van je gevangenisschap, maar je wordt verlost tot de vrijheid. En even zo als je een slaaf bent. Je wordt verlost uit de slavernij, verlost tot de vrijheid. Er is een Duits boek over de catechismus dat heet De Vrijheid Toegedaan. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie titel voor de catechismus. De verlossing die ook zo centraal staat in de catechismus. Die ook eigenlijk de meeste zondagen in beslag neemt. Want die verlossing die houdt ook zoveel in. We moeten verlost worden van het een tot het ander. We worden verlost van de straf van God en van de toren van God. En we worden verlost tot de gemeenschap met God. Tot de genade van God. Dat is de vraag. Kan ik opnieuw tot genade komen? Kan ik opnieuw in de gunst van God delen? Heel eenvoudig gezegd. Hoe kan ik ervoor zorgen dat God niet meer boos op mij is, maar dat hij weer goed op mij is? Dat hij in gunst op mij neerziet. Dat is verlossing. De gemeente, dat is denk ik heel belangrijk, hè? Als het om verlossing gaat, dan gaat het niet alleen om dat wij nou onder de straf uitkomen. Als je straf hebt, dan wil je daar natuurlijk het liefst onder uitkomen. Maar daar gaat het hier ten diepste niet om. Het gaat hier ten diepste om het herstel in de gunst van God. Het gaat om het herstel van de relatie met God. Daar heb ik ook een voorbeeld bij bedacht. Stel je voor, jongens en meisjes, jullie doen iets wat niet mag. Je doet iets heel ergs. Laten we zeggen, je bent aan het buitenspelen en je mag niet te ver weg. En je moeder heeft dat wel twee keer tegen je gezegd, of je vader. Maar en je mag niet de straat meer uit, je moet bijna eten. Maar je gaat toch de straat uit en je gaat heel ver weg en je verdwaalt. Nou, je ouders natuurlijk ontzettend bezorgd. En ze bellen de politie en er wordt een hele zoekactie op touw gezet. En het eten is ondertussen verbrand. Maar goed, ze hebben je uiteindelijk gevonden. Nou, ja, dan gaan ze natuurlijk vragen. Waarom heb je niet naar ons geluisterd? Weet je niet dat wij ons heel ongerust gemaakt hebben? En dan voel je wel, hè, nou, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb mijn ouders hier echt heel veel problemen en zorgen mee bezorgd. En ik heb, ik zal ook wel straf nu krijgen. Nou, stel je nou voor dat je geen straf krijgt. Maar dat je vader en moeder zeggen, nou, we gaan je geen straf geven. Maar we blijven wel voor altijd boos op je. En we blijven ook altijd verdrietig omdat je dit gedaan hebt. Hoe zou je dat vinden? Ik denk dat je zou zeggen, kijk, misschien eerst zou je denken, nou oké, blij dat ik van die straf af ben. Maar ik denk dat je na een verloop van tijd gaat zeggen, nou papa, mama, geef me nou die straf maar. Als het dan weer goed is tussen ons, dan heb ik liever die straf. En vader en moeder die hele dag maar me verdrietig aankijken en boos aankijken, die misschien niet meer tegen me praten, die niet meer lief tegen me zijn. Nou, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Nou, dat is een heel slecht voorbeeld, want dit zal natuurlijk in het echt nooit gebeuren. Hè? Maar het gaat me er even om, hè, dat we onszelf even kunnen, ja, dat we kunnen begrijpen waar het nou om gaat in deze catechismus. Stelt u zich eens voor dat u de straf van God kon ontlopen. Maar God bleef toch toornig. Nou, dat kan natuurlijk ook niet. Hè? Maar volgens de catechismus zou dat geen verlossing zijn. Ja, dat zijn natuurlijk twee kanten van dezelfde medaille. Dat God straft en dat God toornig is. Die toorn van God is eigenlijk ook de straf. Dat zit er helemaal eigenlijk in. En dat de Heere God niet meer glimlacht als hij je ziet, maar dat hij eigenlijk naar je fronst. Ja, dat hij boos op je is. Kan een mens daarmee leven? Kan een mens dat verdragen? De Heere God boos op je is. Nou, daar hebben we het vorige keer natuurlijk ook al over gehad. Hè, in de vorige catechismus zondag, want daar ging het ook over die toren van God. Toen heb ik ook wel uitgelegd, en ik doe dat nog maar een keertje. Hetzelfde te zeggen, dat is mij niet verdrietig en het is u zeker, zegt Paulus. Kijk, die toren van God is wel anders dan menselijke boosheid. Hè? Dat moeten we niet door elkaar halen. Als een mens boos wordt, dan kan hij ook wel eens uit zijn slof schieten. En dan kan hij wel eens wat ontsporen in zijn boosheid. Niet dat alle boosheid verkeerd is, hoor gemeente. God heeft ons ook boosheid gegeven. Dat is ook een goede emotie op zich. En er zijn momenten dat je ook echt terecht boos mag. En misschien zelfs wel moet zijn. Als er inderdaad onrecht is. En zoveel onrecht gebeurt in deze wereld. Dan mag je daar terecht verontwaardigd over zijn. Dat is de Heere ook. Het is zelfs een opdracht in de Bijbel, hè, om boos te worden. Wist u dat? Staat in de Bijbel. Staat in de Bijbel, word toornig, word boos. Maar er staat ook wel achter, zondig niet. Hè, in je boosheid kun je ook weer doorschieten. Kun je ook weer verkeerde dingen gaan denken of zeggen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat moet je weer voorkomen. Dus je mag in je boosheid niet doorschieten. Je moet er ook niet in blijven steken. Hè? De zon gaat niet onder over uw toren. Hè, voordat de zon ondergaat, het weer goed maken. Laat ik een voorbeeld geven. Je bent terecht verontwaardigd over iets wat je aangedaan is. Of iets wat een ander mens is aangedaan. Maar dan kan de zonde er weer tussen kruipen. Als je bijvoorbeeld gaat denken dat je zelf beter bent. Of dat je jezelf boven een ander die zoiets ergs gedaan heeft gaat verheffen. En die ander gaat minachten. Kijk, dan zondig je. Hè? Dus dat toornig worden, dat is op zich niet verkeerd. Maar de zonde kan er wel weer snel mee gepaard gaan. Nou, de catechismus die heeft het hier over, dat was even een zijspoor. De catechismus heeft het hier over twee mogelijkheden. We leven of onder de toren van God. Of we leven onder de gunst van God. En nou kunnen we opnieuw tot genade komen. Kijk, de catechismus die zegt niet met zoveel woorden ja, dat kan. Maar uit het antwoord wordt wel duidelijk dat het kan. Het kan weer worden zoals het was in het paradijs. Dat de Heere God in gunst op je neerziet. Dat de Heere God je goedkeurt. Ja, dat kan niet door onszelf. Dat maakt de catechismus in deze zondag ons ontzettend goed duidelijk. Dat vanuit ons alle wegen daar naar het paradijs toe terug afgesloten zijn. Dat alle wegen naar de gunst van God toe afgesloten zijn. Van ons uit. En toch kan de Heere God opnieuw zeggen wat hij in het paradijs ook over ons zei. Het is goed. Zeer goed. Maar dan alleen in en door de Heer Jezus. De Heer Jezus die gekomen is om de gevolgen van de zondeval ongedaan te maken. Niet alleen om de straf weg te dragen, maar ook om de zonde zelf weg te nemen. De bron, en zoals dat avondmaalformulier dat ook zo mooi zegt. De bron van onze eeuwige honger en kommer. De zonde zelf. Ja, de verlossing van de mens, gemeente, dat houdt toch veel in, hè? Dat houdt toch veel in. Dat betekent dat de Heer Jezus de straf betaalt. Maar dat betekent ook dat hij je vernieuwt. Dat hij je hart vernieuwt. En daar zal het niet alleen bij blijven. Nee, hij zal ook heel je bestaan. Hij zal ook heel je lichaam verlossen. Hier op aarde is dat altijd nog maar ten dele. De Heer kan ook genezen op het gebed, hoor. Dat kan ook. Mogen we de Heer om vragen? Zijn er voorbeelden bekend van? Maar het is altijd nog maar ten dele. Hè? Maar op de nieuwe aarde, dan zal de verlossing volkomen zijn. Hè? Met ziel en lichaam verlost. Ja, daar maakt de catechismus hier een begin mee, met die verlossing. Om uit te werken wat dat nou allemaal inhoudt. Pas in zondag 32 begint het met de dankbaarheid aan God. Hè? Blijven er nog 20 zondagen voor de dankbaarheid over. Vraag en antwoord 12. Daar wil ik het vooral over hebben in deze preek. Even terug naar die vraag. Naar die vraag van, ja, hoe kan ik verlost worden? Is er nog een middel waardoor ik verlost kan worden? En eigenlijk is het antwoord wat de catechismus geeft toch ook wel een beetje vreemd, of niet? Want wat zegt de catechismus? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Had u dat antwoord nou verwacht? Stelt u zich eens voor, hè, dat u van de week, nou, misschien naar uw werk gaat gewoon, of iemand tegenkomt en iemand spreekt in de supermarkt en je komt zo een beetje te spreken over de diepere dingen van het leven. En iemand zegt in één keer, nou, ik moet toch een belijdenis doen. Ik moet toch even wat bekennen. Eigenlijk zit ik er heel erg mee hoe het goed komt tussen God en mij. Want ik heb door mijn zonde straf van God verdiend. En nou loop ik met die vraag, hoe kan ik daarvan bevrijd worden? Nou ja, je zou misschien heel verbaasd opkijken als iemand misschien wel op je werk, een collega of zo, die vraag ineens zou stellen. En dat zegt eigenlijk ook wel iets over ons, hè? Als wij daar verbaasd van zouden kijken. Want dat kan toch, gemeente, of niet? We geloven toch dat God werkt. We geloven toch dat de Heilige Geest mensen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat heeft de Heer Jezus toch gezegd. Dus het zou zomaar kunnen, hoor. Dat je iemand tegenkomt die met die vraag loopt. Nou, wat zou je dan als antwoord geven? Want daar gaat het me nu eigenlijk even om. Wat zou je dan zeggen? Dan zou je toch zeggen, tenminste dat zou ik denk ik zeggen. Geloof in de Heer Jezus. En je zult zalig worden. Maar het zou kunnen zijn, gemeente, dat als we dat zeggen, dat we toch iets te snel zijn. Ja, zegt u, dat kan toch eigenlijk niet? Je kunt toch iemand nooit te snel naar de Heer Jezus sturen? Nee, daar ben ik helemaal met u eens ook. En ik zeg ook niet dat het een verkeerd antwoord is, hè? Maar waarom zegt de catechismus dat dan niet? Waarom wijst de catechismus nou niet meteen op de Heer Jezus? Nou, ik haalde net die vraag aan van die mensen op de eerste Pinksterdag. Die het uitroepen, hè, verslagen in het hart. Wat zullen we doen, mannen, broeders? En Petrus zegt, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Petrus die wijst mensen die verslagen zijn in hun hart. En die het uitroepen, wat moeten we doen? Op de bekering en op de doop in de naam van de Heer Jezus. Op het geloof. De catechisme zegt hier iets anders. De catechisme zegt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moeten we aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomen betalen. Waarom doet de catechisme dat? Nou, gemeente, niet iedere situatie is hetzelfde. En als je die vraag zo in het algemeen stelt, zoals de catechisme dat hier doet, ja, dan is het ook wel belangrijk wat de catechisme ons wil gaan leren, dat wij niet onszelf kunnen verlossen. Kijk, de catechisme die heeft onze ellende getekend. En hoe diep we daarin weggezakt zitten. Maar wil ons nu in deze zondagen gaan leren dat we het niet bij onszelf moeten zoeken. Dat doet de catechisme niet om het nodeloos ingewikkeld te maken of zo. Maar om ons wel echt te laten zien en het ons te leren van kijk, uit ons komt het niet. En dat moeten wij ook echt leren, gemeente. Want anders dan verlossen we onszelf met de Heer Jezus. Snapt u dat? En dan verlossen we onszelf met ons geloof. Ja, maar dat is niet wat de catechisme wil. Nee, de catechisme wil ons echt bij de Heer Jezus hebben. Gemeente, de Heer Jezus die zei ook heel verschillende dingen tegen verschillende mensen. Hè? De Heer Jezus ging ook met de mensen om naar de omstandigheden waarin zij zaten. En de catechisme die wil zich ervan vergewissen dat we ook echt beseffen dat, ja, dat het uit ons niet komt. En dat er ook geen andere wegen buiten de Heer Jezus om zijn om het weer in orde te maken met God. Ik zeg het maar heel eenvoudig, maar eenvoudiger kan ik het ook niet zeggen. Laat ik een voorbeeld nemen dat de Heer Jezus ook een ander antwoord geeft als dat ik verwacht op die vraag van wat moet ik doen om zalig te worden. U heeft wel eens, denk ik, die geschiedenis gelezen van de rijke jonge man die naar de Heer Jezus toekomt. En die man die vraagt dat ook. Wat moet ik doen, goede meester, zegt hij tegen de Heer Jezus, opdat ik zalig word. Nou ja, dan denk je natuurlijk dat de Heer Jezus gaat zeggen, nou, geloof in mij. Hier ben ik. Ik ben je verlosser, ik ben je redder. Geloof in mij. Maar dat zegt de Heer Jezus niet. Waarom niet? Nou, er was helemaal geen plaats voor bij die man. De Heer Jezus die wijst die jongen terug naar de wet. Je zou kunnen zeggen terug naar zondag 2. Hij zegt, nou, je moet de geboden van God doen. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Maar de Heere God begint eigenlijk met die tweede tafel van de wet. En later komt die eerste tafel van de wet er ook bij. Maar ziet u dat de Heer Jezus daar die jongen ook iets wil leren? Nou ja, die jongen die denkt, ik heb dat allemaal gedaan en ik heb mijn best gedaan en ik doe mijn best en wat kan ik nog meer doen? De Heere Jezus wil hem ontdekken. En uiteindelijk blijkt het ook wel dat het echt wel vast zit in zijn hart. Dat er een afgod zit in zijn hart. Het geld. En de Heer Jezus laat hem dat zien. En helaas, dan gaat hij verdrietig weg. Gemeente, hebben wij dit geleerd? Dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. Dat het echt fundamenteel verkeerd zit tussen God en ons. Dat er verzoening nodig is. Dat er betaald moet worden. Hebben we dat geleerd? Of springen we daar overheen? Huppelen we daar omheen? Net zoals dat ik die zondag zou willen laten liggen. Ook deze zondag zou ik denk ik willen laten liggen hoor. Zo slecht ben ik. We huppelen gewoon om het recht, om de rechtvaardigheid van God heen. Maar daarmee gaan we ook om de Heer Jezus heen. Want het is alleen door hem dat het betaald kan worden. Het is alleen door hem dat de verzoening mogelijk is. Gemeente, weet u wat Calvijn zegt? Mag ik gewoon Calvijn citeren? Die hebben we toch hoog, hè? Onze ziel moet eerst door de vrees voor Gods toorn en de schrik voor de eeuwige dood getroffen en verslagen worden. Pas dan is zij begeerig genoeg om het leven in Gods barmhartigheid begeerig aan te grijpen en met gepaste dankbaarheid te ontvangen. Daarom leert het onderricht in de heilige leerschool ons zien hoe God buiten Christus om, in zekere zin, onze vijand is en zijn hand tot ons verderf toegerust is. En zo leren wij ook zijn goedheid en vaderlijke liefde alleen in Christus omhelzen. Kijk, daar gaat het om. Dat wij die verlossing door het bloed gaan beleven. Als een wonder. Daar was niet minder voor nodig. Dat was echt nodig. Dan de dood van de eeuwige Zoon van God. Kijk, gemeente, die les wil de catechismus ons hier leren. Iemand die overtuigd is van alles wat er in zondag 1 tot en met 4 staat, maar niet overtuigd zou zijn van zondag 5. Die zou zelf aan het werk gaan om verlost te worden. Maar dat kan niet. Wij maken de schuld alleen maar meer, staat er in deze zondag. Er blijft maar één weg over, de middelaar. De middelaar die ging om aan het recht van God te betalen. De middelaar die deed wat wij niet kunnen. Gemeente, daarom heb ik ook laten lezen die tekst uit Jesaja. Sion zal door recht verlost worden, ja. De Heere God die verlost mensen niet buiten zijn rechtvaardigheid om. En daarom moest de Heere Jezus komen. De Heer Jezus kwam om te betalen aan het recht. Om dat te geven aan God wat ik God niet geven kan. Als alles ons uit handen geslagen is, als we onszelf schuldig hebben leren kennen voor God, dan moet elke weg buiten het recht van God om, elke weg buiten de Heer Jezus om, afgesneden worden. Om het nou alleen te vinden in die grote zaligmaker, in de Heer Jezus Christus. En daar legt de catechismus zoveel nadruk op. Alleen als we die les leren, dan gaan we ook zien wat het kruis eigenlijk inhoudt. Dan gaan we ook zien waarom dat bloed moest vloeien. Dan gaan we ook zien waarom hij daar naartoe moest. Anders blijft dat voor onze ziel een raadsel. Kijk, kan je het met je verstand wel beredeneren, maar daar gaat het nou niet om, gemeente. Het gaat erom van, beleef ik dat? Ja, toch? De catechismus die stelt ons niet zomaar gerust van, nou ja, ach, je bent een serieus mens en ja, je bent er toch serieus mee bezig en zo. Nou, dan komt het vast wel goed. Nee, dat doet de catechismus niet. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Ze stelt ons voor het recht van de Here om ons te leren dat de zaligheid buiten onszelf in een ander ligt. En gemeente, dat is dan toch ook zo bevrijdend. Nou hoef ik het niet meer te doen. Ik kan het niet meer. Ik kan de schuld alleen maar groter maken. Maar zo zal de catechismus ons laten zien. Het hoeft ook niet meer, want er is voor betaling gezorgd. Ja, hier in deze vraag en antwoord ligt natuurlijk al de kern van het ja, er is verlossing mogelijk. Dat zegt de catechismus niet met zoveel woorden. Er wordt niet geantwoord op die vraag, is er een middel waardoor wij straf kunnen ontgaan en opnieuw tot genade komen? Dan zegt de catechismus niet met zoveel woorden ja, maar tegelijk staat het er natuurlijk wel. Want in de weg van de gerechtigheid is er verlossing. Wij moeten of door onszelf of door een ander volkomen betalen, maar er is dus betaling mogelijk. Ja, niet door onszelf. Ook niet door andere schepselen. Dat wordt in deze zondag afgesneden. Dat wordt in deze zondag blootgelegd dat dat niet kan. Hè? Wij als mensen hebben tegen God gezondigd. Daarom moeten ook wij als mensen aan God betalen. Hè? Een dier kan niet voor de mensen betalen. Een engel ook niet. Hè? Wij hebben met onze ziel en met ons lichaam gezondigd. En daarom moet ook met ziel en lichaam betaald worden. Hè? En de dieren die hebben wel een lichaam, maar geen ziel. En de engelen die hebben wel een ziel, maar geen lichaam. Dus een dier of een engel kan onze verlosser niet zijn. Alleen iemand, en daar loopt het op uit in deze zondag, iemand die waarachtig mens is. Ook rechtvaardig mens is, die zelf de hele wet van God gehouden heeft. Maar die tegelijk ook sterker is dan alle mensen. Want welk mens kan de toren van God tegen de zonde dragen? Als je er maar iets van voelt in je hart, in je ziel. Als iets van die toren van God daar gaat wegen. Ja, dan zeg je, dat kan ik helemaal niet aan. Misschien dat we er daarom ook wel altijd omheen willen. Omdat we beseffen dat we het zelf niet kunnen. Maar de Heer Jezus, hij kon dat dragen. Het heeft hem alles gekost. Maar hij kon het dragen. Waarom? Omdat hij ook zelf waarachtig God is. En gemeente, zo kon hij de weg gaan naar Golgotha. Zo kon hij het recht van God genoeg doen. Zo kon hij betalen voor een schuldig mens. Zo kon hij ervoor zorgen dat wij weer in de gunst van God kunnen delen. Omdat hij mens is en God is. Allebei. Tegelijk. En als mens heeft hij zijn menselijke natuur geofferd op het altaar van zijn goddelijke natuur. Zijn menselijke natuur is verteerd, zou je kunnen zeggen, onder de toren van God. Toen het vuur van God uit de hemel neerdaalde. Maar het altaar van zijn goddelijke natuur, dat bleef staan. En doordat hij ook God was, kon hij het volhouden aan het kruis. En doordat hij ook God is, kan hij ook volkomen zalig maken, alle die door hem tot God gaan. Nee, jezelf verlossen, dat kan niet. Zelf betalen aan Gods recht, kan niet. Dat lukt niet. Al zou je vanaf vandaag, ik heb dat al vaker gezegd, maar laat ik het hier nog maar een keer zeggen, want in dit verband komt het goed te pas. Al zou je van vandaag alle geboden van God gaan houden, de hele wet. Zou je vanaf vandaag God lief hebben boven alles in je naaste als jezelf. Dan doe je alleen nog maar wat de Heere God waard is. Dan doe je eigenlijk niks bijzonders. Maar maak je daar één zonde mee goed dan? Al die keren dat je dat niet gedaan hebt, dat je misschien jezelf op de eerste plek zet. Maak je dat ermee goed? Als je vanaf nu zo heilig en rechtvaardig gaat leven als de Heer Jezus zelf? Nee. Nee. En dat is niet het geval. Wij maken de zonde elke dag. Elke dag zondigen we toch, gemeente? Of bent u de hele dag vol van God? En van de Heilige Geest en van de Heer Jezus. Leeft u zo dicht met God dat u eigenlijk al in de hemel bent. Dat u niet meer zondigt. Nee toch. Was het maar waar. Was het maar waar. Gemeente, daarom is dat gebed ook zo nodig. Hè, wat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Vergeef ons onze schulden. Elke dag mogen we dat weer bidden. Nee, niet proberen jezelf uit het drijfzand te halen. Niet proberen om jezelf te bevrijden. Ook niet je heil bij andere mensen zoeken. Ook niet je heil bij andere schepselen zoeken. Maar zoeken bij de Heere alleen. Ook een dominee kan u niet helpen. Of een kind van God kan u niet helpen. Alleen de Heere zelf kan u helpen. Maar hij wil u ook helpen. Want hij heeft betaald. Wat moeten we voor een middelaar en verlosser zoeken? Nou, we kennen het antwoord toch. We weten toch wie de middelaar en verlosser is. Zoek het dan ook bij hem. Zijn nou al die andere wegen doodgelopen in ons leven? Of rusten we heel stiekem? Misschien wel op het feit dat we toch nette mensen zijn of kerkgangers zijn. Of misschien wel op het. Waar vinden we onze rust in? Is dat werkelijk in het offer van Christus alleen, gemeente? Is dat werkelijk in zijn bloed alleen? In zijn gerechtigheid die hij verdiend heeft? Daar wil de catechismus ons hebben. Daar wil de Heere God ons hebben. Want gemeente, daar wordt God verheerlijkt. Maar wij als verloren mensen de Heer Jezus omhelzen. Die ons aangeboden wordt in de prediking. Hij die volkomen betaald heeft. En zalig bent u. Zalig ben jij. Als die ook uw middelaar is. Als u hem zo ontvangen hebt van God. Omdat u uzelf niet meer helpen kon. Als een totaal verloren mens, rusten op het offer van Jezus alleen. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op deze prediking van Psalm 20, het derde vers. Psalm 20, vers 3. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Dan zullen we Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Uw wens vervulde Heer. Psalm 20, vers 3. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere in de hemel, we komen bij u. En dan hebben we gehoord, Heere, dat er maar één manier is om verlost te worden. En om het nieuw te delen in uw gunst en genade. Dat is door het geloof in de Heer Jezus, door de kennis van Hem. En Heere, wij belijden u dat u er heel veel werk aan hebt om ons daar te brengen en te houden. En we belijden u eerlijk dat wij geen zondaren willen zijn, maar lieve, brave, beste mensen. En dat u daarom op ons in gunst neer zou kunnen zien. Maar Heere, we bidden u, maakt u ons eerlijk voor u. En dat we zalig worden uit genade, maar wel op grond van recht. Omdat Christus voldaan heeft. Omdat er in en door hem behoud is. En ja, Heere, dan wilt u dat wij onszelf schuldig keuren voor u. En dat we hier niet omheen lopen, maar dat we heel eerlijk worden. Maak het ons, o grote God. En we danken u dat ook doet. Dat u ook niet om onze zonde heen gegaan bent. Maar dat u zelf voor een middel gezorgd hebt, voor een middelaar gezorgd hebt. En dat we bij hem ook terecht kunnen. En terecht mogen. Ook met de vragen waar we mee lopen. Ook met de zorgen die we hebben. Ook met de pijn, ook met het verdriet. Maar ook met onze zonde. Dat u daar een oplossing voor hebt, Heere God. Mensen die bij u weglopen, altijd maar weer, uit zichzelf, nooit naar u zullen vragen, maar dat u naar hen vraagt. En dat ze dan ook naar u gaan vragen. Ja, Heere, wat een wonder. Bent u toch een goede Heere. Bent u toch een grote God, dat u ons dit evangelie geeft. En mogen we er diep van verwonderd raken, mogen we er, ja, Heere God, zo echt uit leren leven. Mogen de catechismen spreken, mag alles wat we horen daartoe dienen, Heere God. En dan hebben we zo die geest nodig. Dat die ons in alle waarheid leidt. En dat die ons leert wie u bent. Dat die ons leert over de gerechtigheid, ook leert over de genade. Dat die ons ook doet ervaren, dat die gunst van u op ons rust, om Jezus wil. Oh, wat een wonder. Om ons daarin te mogen verblijden. Ach, u hebt die gezalfde koning gezonden. En dan zal hem toch niets ontbreken, Heere. Dat hebben we net gezongen. Nou, mogen we toch weten dat wat hij van u vraagt voor zijn kerk, dat u dat geven zult. O Heere, zo pleiten wij op zijn werk alleen. Zo pleiten we op de Heere Jezus alleen. En zo mogen wij u danken. Omdat u hem zond naar deze wereld. En dat u dat nog laat verkondigen. Dat u ons bezoekt met uw heil. Heere, wij vragen u om uw zegen. Over deze prediking neem het verkeerde weg. We bidden om uw hulp en kracht ook deze week. Geef alles wat nodig is. U weet wat wij nodig hebben. Ieder van ons, heel persoonlijk, in het hare of in het zijne. Heere, ga met ons mee hier vandaan. Wilt u ook het winterwerk zegenen wat weer beginnen gaat? Ja, vanmorgen omgevraagd, we vragen het u opnieuw, Heere. Niet omdat we niet geloven dat u ons hoort. En dat als we het één keer aan u vragen, dat dat wel genoeg is. Maar om opnieuw te belijden, Heere, dat wij afhankelijk zijn van u. Om het opnieuw te vertellen en het onszelf ook voor te houden. Ja, Heere, wilt u dat ons leren ook? Zo danken wij u en bidden wij u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 32, vers 1 en vers 6. Psalm 32, welzalig, hij wiens zonden zijn vergeven, wie van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het zesde, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. 32, 1 en 6.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Heft uw hart op tot de Heere. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.